Hierna komen wij terecht in Genesis 18, waar God verschijnt aan Abraham bij Mamre, More, en meestal noemen wij het maar gewoon Hebron, want daar was het. Hebron ligt, waar zal Hebron liggen? Deze kant is hier
aanwezig.
Hier is.
Ja? Daar is er ook nog.
Ja, dan moet ik al die kaart in de gaten houden. Dat is een blinde kaart. Oh, nee, dit is geen blinde kaart. Nou, in ieder geval, dit is westelijk van de Dode Zee. Daar komt het op neer. Hebron. Daar was het ongeveer en daar verscheen de Heer in drievoud, in triplo heet dat, aan Abraham, want zo wordt het beschreven. En dan komen wij terecht in vers 16. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. Zij zagen naar Sodom toe. Als je dat leest in het Nederlands, dan denk je, dat is toch niet helemaal goed. Ze zagen naar Sodom toe, dat is toch een vreemde uitdrukking. Dus wat doe je dan? Dan kijk je dat na. Wat daar dan staat in het Hebreeuws. En wat er staat is, zij keken naar het aangezicht van Sodom. Sterker, het aangezicht, panim, het is meestal in het meervoud, het Nederlandse ponem. Nou ja, goed, dat is Jiddisch. Het aangezicht, zij keken naar de buitenkant, achterste delen heet dat ook, aangezicht. De buitenkant, het oppervlakte, de oppervlakte. Zij keken naar het profiel van Sodom. Ze keken niet maar in de richting van Sodom. Dat hebben de vertalers wellicht willen suggereren. Dat weet ik niet, want het Nederlands van 350 jaar geleden ken ik niet voldoende. Maar er staat gewoon dat zij Sodom zagen. Want dat is de betekenis van het woord panim, wat in de vertaling is weggelaten. Dat doen ze wel vaker hoor, in de vertaling, dat woord panim, oppervlakte, buitenkant, weglaten omdat men het niet nodig vindt. Maar ik vind het hier wel nodig. Zij zagen, on the face of Sodom is de letterlijke vertaling in mijn interlineair Bijbel. Dat betekent dat zij Sodom dus werkelijk zagen liggen, wat niet kan. Want Hebron ligt hoog, ver boven de zeespiegel. En als men vandaar naar het oosten kijkt, kijkt men ongeveer naar de Dode Zee. Maar die ligt ineens in een dal, steil naar beneden, van pak een beet 800-900 meter naar beneden. Vanaf het gebergte naar beneden in het dal van de Dode Zee. Je kunt dus onmogelijk een stad zien liggen daar. Maar ze zagen hem wel. Ze keken niet maar in de richting, zo van ongeveer naar het oosten. Maar ze zagen de stad liggen. Hetgeen betekent dat de stad ten opzichte van Hebron of Mamre, of hoe men heet, dan toch een heel eind hoger lag. Ongeveer op hetzelfde niveau. Hebben jullie die nog? Ja. Nou, dat bevestigt wat ik nog steeds zeg. Het lag allemaal een paar honderd meter hoger. Anders kan dit niet. Zie. We zagen Sodom dus liggen. Daarna komen wij terecht in hoofdstuk 19. Dat is de aankondiging van het oordeel van Gods wegen over Sodom. En Abraham die bidt dan voor Sodom als er dan misschien nog 50 rechtvaardigen zijn. Maar ja, hij zat aan de hoge kant, dat weet u. Hè? Maar hij dacht Sodom, maar daar woont mijn neef. Toe maar. Maar goed, ik sla het verder over, doet er nou niet toe. De plaats zou verdorven worden. Dat wordt Lot ook meegedeeld in Sodom. En daarna komen wij in hoofdstuk 19, vers 17. Het geschiedde als ze hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zei hij, want zij brengen die engelen, de Heer, of wat het maar is, die zij brengen Lot en de familie, of wat er van over was, naar buiten. Zo zeide hij, de Heer, tot Lot, behoud u om uw levenswil, zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. En vlakte is hier nog hetzelfde woord, kikar. En let op waar we zijn. In Sodom, dat zou, omdat we verder van niks weten, alleen de voorgaande hoofdstukken gelezen hebben, dat zou dus gelegen zijn aan of in de vlakte van de Jordaan, dat wil zeggen in het gebied rond, kikar, rond de Jordaan. Nou ja, wellicht aan de kant van Hebron, dus aan de westzijde, daar houden we het dan gemakshalve maar op. En er wordt tot Lot gezegd en de zijne, blijf hier niet staan op deze ganse vlakte, verdwijn uit de buurt en let op deze ganse vlakte. Het gaat er dus alleen niet maar om de stad, van ga even 100 meter achteruit of iets dergelijks, maar verdwijn hier helemaal, want deze hele vlakte zou getroffen worden door dit oordeel, al was het maar doordat heel deze vlakte der Jordaan een paar 100 meter naar beneden zou vallen. Ik probeer steeds het woord donderen in te slikken, maar dat is het natuurlijk, hè. Nou goed. En bovendien, buiten de stad is blijkbaar die vlakte. Maar dat hadden we in hoofdstuk 13 natuurlijk ook al gelezen. En hier vinden we terug. In het woord vlakte vinden we hier in vers 17. We vinden het in vers 25. Namelijk, hij keerde deze steden om en die ganse vlakte. Hij keerde deze steden om en die ganse vlakte. Dus niet alleen maar Sodom, maar de vlakte. Welke? Kikar Jarden. Dat wil zeggen het gebied rond de Jordaan, maar dan is het inclusief de Jordaan dus. Het staat er gewoon. En vers 28 staat het weer. Hij zag naar Sodom en Gomorra toe, zelfde uitdrukking, en naar het ganse land van die vlakte. Abraham stond te kijken, terwijl het oordeel over Sodom en Gomorra kwam. Hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte en hij zag en ziet er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. En vers 29, en het geschiedde toen God de steden deze vlakte, staat hier nog een keer. En steden deze vlakte kan zijn de steden van deze vlakte, maar het kan heel goed zijn de steden namelijk deze vlakte. Het zal u niet onbekend zijn dat zo'n tweede naamvalsvorm zo gebruikt wordt. En blijkbaar is dat hier het geval. De Heere verdierf die steden, en namelijk deze vlakte, enzovoorts. Waarbij ik nog even stil moet staan bij het begrip omkeren. Even kijken of ik er nog specifieke notitie van heb. Nee, die heb ik niet. Dus dan laat ik het er maar bij. Maar omkeren heeft in de Bijbel de betekenis van een verandering aanbrengen. Dat kan zijn inderdaad omkeren boven, ondersteboven, dan wel bovenste onder, maar dat hoeft niet noodzakelijk. Wij vinden zelfs de term omkeren in het Nieuwe Testament, in het Grieks van het Nieuwe Testament, in de betekenis van schoonmaken. Daar wordt het huis met bezemen gekeerd. Wordt een kering gebracht, wordt een verandering gebracht en dat is omkeren. Niet noodzakelijk het onderste boven. Zie? Goed. Wat moet ik nog noemen? Ik moet nog even noemen vers 22. Waar Lot immers aan de Heer vraagt. Nee, de Heer zei tot. Zei in vers 17 tot Lot. Sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen. Dus hij moet inderdaad Jordaanvallei. Die er dus degelijk was. Maar die moest hij verlaten. Behoud u naar het gebergte heen. Opdat gij niet omkomt. Sta niet op deze vlakte. Ga naar het gebergte, opdat gij niet omkomt, zodat het oordeel komt over de hele Kikkarjarden. En als je niet beter weet, dan hoef je geen probleem te hebben dat dit oordeel dus de hele Jordaanvallei betreft. Vanaf het meer van Galilea, nou ja, vanaf het Holleemeer, want daarboven is het niet de Jordaan, maar heb je drie bronrivieren van de Jordaan. Meer, het Holleemeer, op deze kaart staat het nog. Zie? En daarboven zijn er drie rivieren die daar bij elkaar komen en samen de Jordaan vormen. En als dus het oordeel komt over de hele Jordaan, alles rond de Jordaan, dan kan het dus best een oordeel zijn. Helemaal vanuit het uiterste noorden, noordelijk van het meer van Galilea, tot aan Akaba aan toe. Want daar houdt die vlakte min of meer op, althans even. Want daarna strekt hij zich verder uit in de golf van Akaba enzovoorts. En ik houd het erop dat dat dus inderdaad de strekking van deze woorden is. Behoud u naar het gebergte heen. Maar daarna vers 18 en Lot zei tot hen: nee toch, heren, ziet toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt die gij aan mij gedaan hebt om mijn ziel te behouden bij het leven, maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Lot zei: dat haal ik niet. Misschien dacht hij: bent oud om zo snel weg te kunnen komen of wat dan ook. Of misschien wilde die gewoon niet in de bergen wonen. Misschien was de man alleen maar naïef en zei: nou ja, als de Heer mij redden kan, dan kan hij ook wel wat anders voor me doen. Dus doet hij een voorstel onder het motto: wij willen de Heer dienen, maar in een adviserende functie. Vers 20. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten en zij is klein. Want het ging over 5 steden en toen zei Lot: maar heer, dit is de kleinste, als u die nou behoudt, dan kan ik me daar vestigen. En toen zei de Heer: oké, laat mij toch derwaarts behouden worden. Is zij niet klein? Omdat mijn ziel leeft, zo'n klein stadje kunt u toch wel overlaten. Nou goed, en hij zei tot hem: zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. Vers 22. Zoar wordt vertaald met klein. Ook met waardeloos, in de zin van onedel. In die zin klein. En ook met nederig. De naam komt in hoge mate overeen met de naam van Paulus. En dat is overigens niet toevallig. Nee, als een overblijfsel uit Israël, waar Lot nou eenmaal een beeld van is, maar Paulus was dat ook. Er zit natuurlijk veel meer aan vast, maar goed. En dan staat er vervolgens: de zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam, enzovoorts. Maar Zoar werd al genoemd in 13 vers 10, geloof ik. Nee, niet in 13 vers 10. Ik moet even kijken wat ik hier nog weer genoteerd heb. 14 vers 2, ja. Waar het de vijfde is uit de reeks van Sodom, Gomorra, Adam en Zeboim. En dan Zoar, dat eerst heette Bela. En Bela wordt vertaald met verscheuring of verwoesting. Maar daarna, dat is in 14 vers 8 trouwens ook het geval. Maar daarna krijgt het een andere naam, Zoar. Speelt later in de geschiedenis nog een paar keer een rol. En algemeen wordt aangenomen dat Zoar gelegen moet zijn aan de zuidoostpunt eigenlijk van de Dode Zee, waar nu de oase is, wat benoemt het een oase, omdat al de hele omgeving is een woestijn. De oase Safi heet het. Een groen gebied. Wij konden het, toen we met de hele groep op Mount Sodom waren, niet zien liggen, want het was te heilig, te wazig, te mistig. Maar de andere dag hebben sommigen van ons daar alsnog foto's gemaakt. Het is een volstrekt groen gebied aan het zuiden van zuidoosten van de Dode Zee.
Kunnen we zien of deze kaart zien? Nou, ik zie het hier niet. Zeker in de winter gemaakt. Vooral.
Maar inderdaad, een oase. Dat lokaliseert men zo er meestal tot in onze dagen. Nou goed. Even kijken. In vers 30. Daarna staat er in vers 30 van Genesis 19. En Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg. Normaal gesproken betekent dat dat Zoar niet op een berg lag, maar dat wist u al. Hij moest vluchten naar de berg en zei liever niet, liever naar Zoar. Dat deed hij ook, maar daarna voelde hij zich in Zoar niet veilig. Om wat voor reden dan ook. En dus vestigde hij zich alsnog op een berg en kwam toch terecht waar de Heer hem oorspronkelijk naartoe stuurde. Leuk vind ik dat altijd, hè? Toch? Ja, nou goed. Uit Deuteronomie 34 vers 3, maar die zoek ik niet op, blijkt dat Zoar wel degelijk behoort tot het beloofde land. Het werd door Mozes gezien. En uit het verband daar blijkt inderdaad dat het gelegen moet zijn aan de zuidkant van de Dode Zee. Mozes zag het vanaf de berg Nebo. De berg Nebo, waar die ligt? Hier. Dat is wel aardig, want de berg Nebo, als je die af zou dalen, zo ver mogelijk, dan moet het naar het westen. En dan kom je vanzelf in het dal van de Dode Zee terecht. Met andere woorden, de voet van de berg Nebo ligt in het dal van de Dode Zee. Hier, het gebergte van Pisga heet het. Rare plaatsnamen staan er soms op. Pisgat staat er ook op trouwens, dat hebben we gezien. Vreemde namen, maar vooruit. Berg Nebo. Die is wel aardig, want voor misschien, ik weet niet of ik er later nog op terugkom, dus doe het maar meteen. Die berg Nebo, dat was de berg waarvan... waar vandaan Mozes, die het beloofde land niet in mocht, waar vanaf Mozes het hele beloofde land zag. Vandaan, dat is hier ongeveer het uiterste noorden, dat is bij de bronnen van de Jordaan feitelijk, tot aan Zoar aan toe. Zo wordt daar ook genoemd. Maar die berg Pisga, of die berg Nebo, ligt dus met zijn voet in het dal van de Dode Zee. Hetzelfde geldt voor de berg waar vandaan Eleazar zijn bediening begon. Dat wil zeggen de berg waar Aaron stierf, bijgenaamd Berg Hor, dan wel Jebel Harun. Want als we die berg zouden afgedaald zijn naar helemaal de voet, dat is naar het westen, dan komt men net zo goed uit in het dal van de van de Jordaan. Even kijken, want u kunt het daar dan toch niet zien. Hier ligt Petra volgens het stipje. De Jebel Harun ligt zuidwestelijk daarvan. Even kijken. Ja, dat klopt, dat is dat witte puntje hier. Maar als je die berg af zou dalen, kom je inderdaad in die vallei terecht. Dat hoef ik niet uit te leggen, want als je erop staat, zie je dat vanzelf. Op de kaart ligt dat niet zo voor de hand, maar als je er bent, zie je. Je kijkt er gewoon in. In die diepte. Tot pak een beetje 200 meter beneden de zeespiegel, want dat is het niveau daar ongeveer. En de berg Hor is, meen ik, iets van 1200 meter hoog, officieel boven de zeespiegel wel te verstaan. In werkelijkheid ga je dus 1600 meter naar beneden dan. Dat was ook trouwens de route, maar daar hoop ik nog op te komen, waarin men normaal Petra inging. Dat was namelijk vanuit wat wij de Negev noemen, dan wel de Wadi Araba, dat is dit dal. Vroegere Jordaan, om zo te zeggen. Men gaat onderaan die berg rechtsaf, gaat over de voet van de berg en komt dan Petra, wat moet ik hier aanwijzen, komt dan Petra binnen. Om het daarna aan de andere kant, de oostkant, weer uit te gaan. Dat is die Sik. Wij komen meestal vanaf de kant van de Sik binnen, maar de Bijbelse methode is altijd andersom. Men klimt op uit het Jordaandal, van ver onder de zeespiegel, let op de symboliek. Men klimt de berg op, komt op de berg van waar Eleazar zijn bediening begon na de dood van Aaron. En men komt daar ook langs het slangenmonument, een beeld van de verhoogde slangen in de woestijn. Daar komt men voorbij en dan komt men pas Petra binnen. En dan nog even voorbij de hoofdstad van Edom, voorbij het echte Sela, El Biara. Daar ga je omheen. Maar goed, degenen die er geweest zijn, die kunnen het dromen, denk ik. Makkelijk. Waar waren wij gebleven? Bij de berg Nebo, juist. Verder wordt in Jesaja 15 vers 5 wordt Zoar genoemd in verband met het oordeel over Moab. Want het wordt geacht weliswaar bij het beloofde land te horen, maar het is de grens daarvan. De andere kant, de oostkant, want Zoar ligt dan hier ongeveer. De oostkant daarvan is inderdaad het gebergte van Moab. Dit is Edom, dit gebied. Dit is Moab. En hier bij de Arnon begint naar het noorden toe het gebied van Ammon. Edom, Moab, Ammon. Nou goed, het gebied van de King's Highway. Daarna hoop ik dat u even gaat schrijven. Want ik ga geen tekst opzoeken, daar gun ik me de tijd niet voor. Wij vinden namelijk de geschiedenis van de val van Sodom en dus het ontstaan van dat hele Jordaandal, om zo te zeggen, zoals het nu is, vinden wij vermeld slechts in Genesis 19, maar wij vinden daarna nog talloze verwijzingen in de Bijbel naar deze oorspronkelijke gebeurtenis, meestal alleen onder het noemen van de naam Sodom, soms Sodom en Gomorra, en een heel enkele keer ook Adama en Zeboim, de vier steden. Die vindt u in Deuteronomium 9, ik citeer ze alleen maar, hè. Dus schrijf ze snel op. Deuteronomium 29 vers 23. Deuteronomium 32 vers 32. Jesaja 1 vers 9 en 10. Indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Gomorra gelijk geweest zijn, enzovoorts. Het idee is dat Sodom en Gomorra, dat hele oordeel, een uitbeelding is van oordeel Gods, waar en wanneer dan ook, inclusief het oordeel uiteindelijk op de jongste dag. En het idee is altijd niet dat alle sodomieten behouden worden, maar het idee is dat slechts een overblijfsel behouden wordt. Hebben jullie? Goed, tot zover de leer van alverzoening. Jesaja 1 vers 9 en 10. Jesaja 3 vers 9. Jesaja 13 vers 19. 13 vers 19. Jeremia 23 vers 14. En Jeremia 49 vers 18. Jeremia 50 vers 14. En Jeremia was de man die een oordeel over Jeruzalem, de ongelovige Joodse staat van zijn dagen, aankondigde. En dat onder verwijzing naar Sodom en Gomorra. Zoals dat verwoest werd, zo zou Jeruzalem verwoest worden. Is de algemene gedachte. Vervolg hierop vindt u uiteraard nog een keer in Klaagliederen van Jeremia. Klaagliederen 4 vers 6, dat geschreven is nadat Jeruzalem, zoals Sodom, verwoest is geworden. Door een oordeel Gods namelijk. Dan hebben we nog Ezechiël 16 vanaf vers 46, dat wil zeggen het hele volgende gedeelte. Ezechiël 16, zei ik, vers 46. Amos 4, vers 11. Zephania 2, vers 9. En daarna komen we in het Nieuwe Testament bij Matthäus 10, vers 15.
Hosea 11, vers 8 ook.
Heb ik er een gemist, broeder? Ik zoek hem meteen even aan. Ik probeer altijd volledig te zijn, maar... Ja, natuurlijk heb ik die gemist omdat Sodom er niet staat. Maar er staan wel die andere twee steden, Adama en Zeboim. Dus die moeten er inderdaad ook bij vermeld worden. Hosea 11, vers 8. Dank u. Daarna, dus Nieuwe Testament, Matthäus 10, vers 15. En Matthäus 11, vers 23. Hetzelfde in Markus 6, vers 11. En daarna ook in Lucas 10, vers 12. En Lucas 17, vers 29. Dat is allemaal ongeveer aankondiging van oordeel over Galilea. Het gebied waar de Heer Jezus woonde. Het gebied rondom, of het als ten westen van het meer van Galilea. En de Heer kondigde oordeel aan over Galilea en vergeleek het met het oordeel over Sodom en Gomorra. En al die steden zijn ook inderdaad met de grond gelijk gemaakt, overigens. Daarna krijgen wij Romeinen 9 vers 29, ontleend aan Jesaja 1, waar Paulus dus zegt, in onze dagen is er een gelovig overblijfsel, implicerend dat er dus ook een oordeel van Gods wegen geweest is, via de kruisiging van de Heer Jezus namelijk. En daarna kwam een oordeel over het Joodse volk, maar Paulus zei, ook daaruit wordt een overblijfsel behouden en ik hoor er zelf ook bij. Sterker nog, hij zei, ik ben daar een voorbeeld van. En vandaar Paulus en Zoar, hangt met elkaar samen, hè, aan het oordeel ontkomen. Maar klein. Daarna ook 2 Petrus 2 vers 6. 2 Petrus 2 vers 6. En Judas vers 7, is min of meer hetzelfde, waar gezegd wordt, zo goed als God Sodom en Gomorra niet gespaard heeft, zo zal hij ook u niet sparen en zal hij een oordeel brengen. Judas vers 7, kan niet schelen welk hoofdstuk. En openbaring 11 vers 8, die is suggestief, want daar gaat het over Jeruzalem, maar het wordt aangeduid als Sodom. Maar het is Jeruzalem. Met daarbij de gedachte dat wat Sodom is overkomen, zal Jeruzalem alsnog overkomen, zal van Gods wegen geoordeeld worden. Overigens ook gepaard gaande met een aardbeving. Daarna denk ik altijd, waarom ook niet, het hele gebied is aardbevingsgebied. En elke keer als je er komt, vertelt de gidsje dat men elke dag aardbevingen heeft daar. Kleintjes, maar vandaag of morgen komt er weer een grote. Hoeveel?
4,5 op de schaal van Richter.
Dat schijnt weinig te zijn, vooruit maar weer. Men voelt ze nauwelijks, maar men meet ze wel. Het zijn breuklijnen in de aardkorst die daar liggen. En Jeruzalem ligt ook maar net een klein eindje aan de westkant van deze vallei, uiteraard. Hè? Je krijgt nooit goed de gelegenheid om het te bezien. Omdat als je het zien wil, moet je naar Palestijns gebied. En die gidsen houden daar niet van. Vinden dat te gevaarlijk. Maar vanaf de Olijfberg kijk je naar het westen toe natuurlijk gewoon op Jeruzalem, dat is maar een paar honderd meter. Maar naar het oosten kijk je wel degelijk tot aan de Dode Zee. Ik heb er thuis in ieder geval foto's van. En ik ben ook wel eens een keer aan de oostkant van de Olijfberg geweest. Min of meer clandestien, op persoonlijke titel, samen met mijn broer. Ik mocht niet van de gids, maar we hebben het toch maar gedaan. We wilden het wel eens zien. Maar het terrein gaat nog wat op en neer, maar je kijkt tot aan de noordpunt van de Dode Zee. Op deze kaartjes kun je dat niet zien. Het is namelijk gewoon niet op schaal. Waar ligt Jeruzalem? Hier. Maar daar oostelijk daarvan heb je de Olijfbergen. Vanaf de Olijfberg gaat het golvend naar beneden tot aan de Dode Zee. Je kijkt inderdaad op die noordelijke punt van de Dode Zee. Dus je bent daar inderdaad bovenaan datzelfde gebied. Het kan niet missen. En voor de rest hebben we natuurlijk gereden meerdere malen van Jeruzalem naar Jericho en andersom. Dat is zover niet. Maar het is gemakkelijk te overzien. Hè?
28 kilometer.
28 kilometer, dat kan je makkelijk kijken daar, hoor. Maar goed, hoe kwam ik daar nou weer? Oh ja, via die schriftplaatsen waar naar Sodom en Gomorra en Adam en Zebuwim verwezen wordt. Met andere woorden, die situatie van het oordeel Gods uit Genesis 19 wordt de hele Bijbel door tot een Openbaring aan toe gebruikt als illustratie van het oordeel Gods. Waarna, ik weet dat het argument niet zo sterk is, maar ik noem hem toch, waarna je toch mag verwachten dat dit oordeel uit Genesis 19, althans de gevolgen daarvan, dan toch op zijn minst zichtbaar zouden moeten zijn voor de hele geschiedenis door. Wat betekent dat oordeel, wat betekent de illustratie als het plaatje erbij ontbreekt? Op zijn minst mag je dan verwachten dat de resten, overblijfselen vind ik niet het goede woord nu, maar dat de resten van op zijn minst Sodom zichtbaar zouden moeten zijn. Hetgeen Flavius Josephus 2000 jaar geleden dus ook inderdaad expliciet schreef. En ik kan moeilijk wat anders bedoeld hebben dan wat men nu noemt het gebergte van Sodom. Die zoutbergen dus, of die gipsbergen bedoel ik, die asbergen. Maar ik zou niet weten waarom er niet gewoon de verwijzing is naar dat hele Jordaandal. Kom er natuurlijk nog op terug, want we hebben het de rest van de dag daar nog steeds over. En als je daar bent, zou je moeten beseffen, deze depressie, deze diepte, deze diepste plaats op aarde is ontstaan door een oordeel Gods. Ik houd het erop dat het net als de vloed van Noach een verwijzing is niet alleen naar de toekomst, maar ook naar het verleden. Kijk, de vloed van Noach, daarbij wordt gezegd, wordt door de Heer gezegd nadat het afgelopen is, zegt de Heer, nou ja, ik zal de wereld niet meer door water doen vergaan. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de Heer de wereld niet meer door water zal vergaan, zal oordelen. Hij zal het door vuur doen, dat wil zeggen, dan de volgende keer is definitief. Zo hoopvol is die regenboog dus niet. Maar vooruit. Hè? Maar niettemin is de vloed van Noach een herinnering natuurlijk, een illustratie achteraf van die veel grotere vloed uit Genesis 1 vers 2. En hetzelfde zie ik in dit oordeel over Sodom en Gomorra. Het is de aankondiging van uiteindelijk een definitief oordeel Gods over de hele wereld, maar tegelijkertijd ook een illustratie achteraf van een oordeel dat al geweest is. Alleen dat oordeel dat geweest is, daarmee verdween de aarde onder water, en bij dit oordeel van Genesis 19 verdween de aarde, althans een deel ervan, onder de zeespiegel. Niet onder het water, maar het werd wel lager dan de zeespiegel. En misschien moet ik er maar meteen aan toevoegen dat ik niet de minste probleem heb met het idee dat Jericho de oudste stad is op aarde, voor zover de archeologie weet. Want ik denk dat Jericho in die plaats al bewoond was in de oude wereld. Net als op zijn minst een deel van Egypte. En net als het gebied van Babel. Ook daarbij komt, dat vertel ik er nou niet bij. Maar dat van Jericho lijkt me voor de hand te liggen. Heb u die? Nou goed. Dan laat ik het maar bij. Wij gaan gewoon door naar het volgende punt. Dat is Exodus. Hoofdstuk 14. Want in hoofdstuk 12-13, vinden we het begin van de uittocht uit Egypte, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dat heet nog net tocht naar de Schelzee. En in Exodus 14 staat er boven door de Rode Zee. Dan denk je, hé, hebben ze de zee verwisseld. Maar goed, dat is dus toch dezelfde, hè? De Schelzee of de Rode Zee, het heet trouwens in de Bijbel altijd de Schelfzee. Ik vind het wel aardig dat de vertalers er boven gezet hebben in een onbewaakt ogenblik, of juist in een bewaakt ogenblik, de Rode Zee. Maar u weet, de naam Rode Zee staat groot gedrukt altijd hier ook, op deze zee hier. En die strekt zich heel erg uit, er mag nog wel een meter aan, minstens, op deze kaart. Dat heet de Rode Zee. Alleen naar het noorden toe heeft die Rode Zee splitst zich in tweeën. De westelijke noemen wij de Golf van Suez. Golf van Suez. En daarna krijg je het Suezkanaal dat doorsteekt naar de Middellandse Zee uiteraard. En de oostelijke tak noemen wij de Golf van Aqaba, de Elamitische Golf. Maar die term gebruikt geloof ik niemand meer. Golf van Eilat dan maar, hè. Afhankelijk van of men vanuit Jordanië nat wordt of vanuit Israël dan wel Egypte. Want Aqaba of Eilat ligt hier aan de westkant van die punt. En daar een paar kilometer, een klein eindje naar het zuiden, daar loopt de Egyptische grens. Dat wil zeggen de westkant van die golf van Aqaba is Egyptisch gebied. In onze dagen. Maar voor zover mij bekend, en dat is dus met slag om de arm, maar voor zover mij bekend was dat ook de grens van Egypte in de dagen van de uittocht uit Egypte. Dat wil zeggen, het zogenaamde Sinaïtisch Schiereiland, de naam is ten onrechte blijkbaar, het Sinaïtisch Schiereiland maakt deel uit van Egypte en in onze dagen is het ook zo. Heb je dat? Nou goed, men vertrekt uit Egypte in Exodus 14... En eens even kijken wat er allemaal. Oh ja, één belangrijk ding dat me vroeger altijd ontgaan is. Want je keek het gewoon niet na. We hadden een goede Bijbelles, Bijbelse geschiedenis op de kleuterschool en op de lagere school. Elke dag. En daarna om de andere dag. Dat wil zeggen, we zijn ermee doodgegooid met Bijbelse geschiedenis. Dus je weet waar het over gaat, nietwaar? Je krijgt altijd van die kaartjes te zien, Bijbelse kaartjes. Over de doortocht. Het zal hier ook op staan natuurlijk. Ja, hier is het in Egypte, het land Goshen. Dan trekt men hier door de Rode Zee. Nou ja, de westelijke punt. Dat wil zeggen de Golf van Suez. Of iets noordelijker bij de Bittermeren. Of weet ik veel wat. Dat maakt men er meestal van. Enzovoort. Beschouwt dat als de grens van Egypte. En daarna de woestijnen naar de Bersini. Die moet dan daar ergens gelegen hebben. Dus toen heeft men er een aangewezen. Vrijwilliger. Nou ja, laten we zitten. En dat neem je voor zoete koek. Je denkt dat zal wel zo wezen. Daarna, pas jaren later, toen heb ik het eens nagekeken. Toen blijkt dat in alle handboeken, ik meen alle handboeken, staat onder, Bijbelse encyclopedie zal ik maar zeggen, staat onder de naam Schelfzee. Zoek je op, Schelfzee. Nee, Rode Zee mag ook, en daar staat er, zie Schelfzee. Dus Schelfzee, daar staat erbij, overal waar die in de Bijbel voorkomt, is het de Golf van Aqaba.
En weet u dat?
Behalve. En dan worden we achterdochtig. Overal waar die in de Bijbel voorkomt, is het de Golf van Aqaba. Behalve bij de uittocht uit Egypte, want dan is het de Golf van Suez. Of het verlengde daarvan, want dat dal strekt zich voort naar het noorden. En dan krijg je dus die Bittermeren, dan verzakt het weer. En dan heb je weer een meertje van een paar decimeter diep. Waar ze dan doorgetrokken zouden zijn bij de geschikte wind. Die heb ik van Werner Keller, maar dat doet er nou niet toe. Weet u wel, stond de wind, was het even droog enzovoorts. En dat soort dingen. Men bagatelliseert die dingen. Maar goed, achteraf blijkt dat er geen enkele reden is om niet te geloven dat de Schelfzee altijd in de Bijbel de aanduiding is van de Golf van Aqaba. Ik zou niet weten waarom de uitzondering is, want dat wordt er nooit bij vermeld. Waar die uitzondering vandaan komt. Men gelooft het alleen niet. Men gelooft dat ze niet in 3 dagen zo ver konden optrekken. En ze wordt helemaal naar de Golf van Aqaba. En toch is het makkelijk genoeg, want kijk. Ik ben er inderdaad vroeger wel degelijk wel eens over gestruikeld. Want je leest toch dat Mozes, die dacht dat hij de verlosser van Israël zou zijn. Dat zou hij ook zijn, maar nog niet. Pas 40 jaar later, weet u wel, hij sloeg die Egyptenaar dood. En Handelingen zegt erbij, Stefanus zegt het, geloof ik, dat Mozes meende dat Israël in hem de beloofde verlosser zouden zien enzovoort. Maar dat deden zij niet, ze verwierpen Mozes en Mozes moest vluchten en hij vluchtte naar het land Midian. Ik zocht dat nooit op een kaart. En soms deed ik dat en dan zie je Midian. Waar ligt Midian? Staat het erbij op deze kaart? Hè? Nee, die kaart is er niet groot genoeg. Dan moet het hier staan, Midian. Of hier al. Dit. Ja, het staat er wel op. Midian, kijk. Midian. Ten zuiden van Edom. Ammon, Moab, Edom, Midian. En daarna leren we dat Mozes later daar terugkomt. 40 jaar later, bij de uittocht uit Egypte, brengt hij het volk op de plaats waar hij zelf door de Heer geroepen werd. Bij de brandende braambos en bij die berg daar. Sinai. En daar voegt schoonvader Jethro, wiens naam betekent een kroon. Dat wil zeggen dat hij koning was, maar de staat was priester. En dus hij was de baas van de Midianieten, het opperhoofd, zeg maar. Hè? De koning van de Midianieten. Waarom niet? Mozes was de onderkoning ongeveer. In Egypte, van de farao. En hij vlucht naar Midian als koninklijke jongen uit Egypte. En komt daar ook terecht bij de koninklijke familie in Midian. En de Heer zegt tot hem dat hij Israël moet gaan verlossen. Tegen farao zeggen dat hij volk moet laten gaan. In het Engels natuurlijk moet hij dat zeggen. Let my people go. Michael Rode Bodenshore en al dat soort dingen meer. En toch... En hij zou ze daar brengen, daar waar de Heer hem geroepen had. Dat weten wij tamelijk zeker, want als je naar de berg Sinai gaat, dat wil zeggen wat men altijd als die berg Sinai verslijt, dat wil zeggen in het zogenaamde Sinaïtische schiereiland, die berg hier, waar het Katharina klooster staat enzovoort, weet u wel, maar men de Codex Sinaiticus ontdekt heeft, dan wijst men daar bij dat klooster ook de braambos aan. En ik zou bijna zeggen terecht, maar dat kan natuurlijk niet, maar het idee dat erachter steekt is, bij die Bersini, bij Horeb, daar stond die braambos, daar werd Mozes geroepen en daar bracht hij de volk naartoe. Maar waar was dat? In Midian staat er. En niemand twijfelt eraan. Dit is Midian. Saudi-Arabië dus. Het gebied ten zuiden van Edom. Heb je die? Ja. Nou, dan moet daar ook de Sinai liggen. In dat gebied. Kan niet missen. En welke zee is men dan doorgetrokken vanuit Egypte? Nou, niet moeilijk. Volgens de oude gegevens. Echt waar. Was dit hele gebied van de, wat wij de Sinaï-woestijn noemen, was Egyptisch gebied. Dus men trok uit het land Goshen, dat moet hier noordoostelijk van de, Nijldelta geweest zijn. Trok men hier naar het zuiden, naar de golf van Aqaba, en die moet men doorgetrokken zijn. Door de golf van Aqaba. Maar die vindt men te diep om door te trekken met zo'n volk. En dat zal er, want hoe diep is die ook alweer? Ik durf het nooit herhalen, want ik vertrouw mijn eigen oren dan niet als ik het hoor. Ik meen gelezen te hebben op diepste punt 1100 meter. Dus als die uitdroogt, ja, dan moet het volk die steile helling af, helemaal van de zee aan de andere kant weer op. Dat is onmogelijk, dat kan niet. Dus zal daar niet geweest zijn. En dus zoekt men bij voorkeur een gebied waar je dan wel door kunt trekken. Nou, de golf van Suez is ook te diep, maar als je het noordelijke deel neemt, waar die ongeveer droog loopt, zal ik maar zeggen, gebeurt tegen de Bittermeren aan enzovoort. Nou, dat moet daar te doen zijn. Als daar het water verdwijnt, hoef je niet diep af te dalen, kun je redelijk doortrekken met een heel volk, dus daar moet het geweest zijn. Dat is hoe men bij zo'n locatie komt. Dat staat meestal niet in de boeken erbij natuurlijk. Heb je het in? Daarna, deze kaarten zijn er niet al te geschikt voor, daarna zoek ik het op de kaart op. Er zijn In de praktijk zijn er twee mogelijkheden wat betreft de plaats waar men doorgetrokken is door de Schelzee, dat wil zeggen door de Golf van Aqaba. De ene suggestie is hier aan de zuidkant. Daar namelijk is een landbrug. Onder water, dat wil zeggen het is er wel diep, maar dat gedeelte is tamelijk ondiep. Daar is een goede reden voor. Daar komen één of twee wadi's uit in de Golf van Aqaba, dat wil zeggen rivieren. En die spoelen daar dus allerlei materiaal de zee in, dus daar is het ondiep om die reden. Er zijn er die erop houden dat het daar gebeurd is. De andere mogelijkheid die ik waarschijnlijker vind persoonlijk, is dat het ongeveer hier was. Dan ben ik die namen vergeten. Maar goed, je kan het op een kaart opstukken. Namelijk, Ohazarot staat erop. Dan zou het hier ongeveer geweest kunnen zijn. Maar goed, ongeveer midden in die Golf van Aqaba. Midden tussen het noorden en het zuiden van die Golf van Aqaba. Dus ongeveer in het midden zou er overgetrokken zijn. Daar is namelijk ook een landtong. Omdat er in elk geval van de oostkant en ook van de westkant een wadi uitkomt. Tegenover elkaar dus. En die beide brengen materiaal die zee in. Vandaar dat het daar ondiep is. Het diepste punt daar tegenwoordig schijnt iets van 300 meter te zijn. Het diepste punt wel te verstaan. Zie je? Dus daar zal men overgetrokken zijn. Ik acht dat tamelijk waarschijnlijk, omdat niet alleen die wadi komt vanuit het westen, daar de Golf van Aqaba in, maar wadi's zijn per definitie wegen. Een wadi is weliswaar een rivier, maar daar staat gewoonlijk geen water in. Een creek heet dat in het Nederlands, een creek in het Engels. The good Lord willing and the creeks don't rise, weet u wel. Tot de volgende keer. Normaal staat er geen water in en dan zijn het ideale wegen. Ik wijs u maar op dat de Sik van Petra, dat een rivierbedding is, logischerwijze. Je kan het ook anders zeggen, het is een weg, maar het heeft tot gevolg dat als het regent, dan loopt er water op.
Een crack.
Een creek is een crack en een crack is een scheur. Ja, precies. Ja. En een wadi is gewoon een bad. En het hangt samen met water. En ook met een bad. Baden namelijk. Het is gewoon Nederlands allemaal. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. Je kunt het hier trouwens aan die bergruggen zien. Het is heel logisch. Maar het is ook zo dat hier een weg loopt vanuit de woestijn. Zo naar de Golf van Aqaba. Dat is een wadi, maar die komt hier aan de kust uit. En voor zover ik weet, maar ik heb het nooit uitgebreid nagezocht. Voor zover ik weet is dat tegenwoordig ook een vakantieoord. Omdat je daar logischerwijze dus ook een strand hebt. Omdat daar een rivier uitkomt in de zee. Dus die plek kun je gewoon bereiken. Daar moet men overgestoken zijn. Daar trouwens ook, dat zijn uitgebreidere verhalen. Daar trouwens ook heeft men, in ieder geval aan de oostzijde, Saudi-Arabië, een zuil gevonden die daar opgericht zou zijn geworden door Salomo ter herinnering aan de doortocht door de Schelzee. Dat ding is er nu niet meer. De Saoedi's hebben het weggehaald toen ze lucht kregen dat mensen dat aan het ontdekken waren en die verhalen de wereld in zonden. Betrekkelijk recent, 20 jaar geleden of zo, 30 jaar geleden, wanneer het maar was. Maar ze wil het niet meer weten. Op die plaats heeft men ook gedoken. Dat wil zeggen, de bodem onderzocht. En daar heeft men weliswaar niet letterlijk tastbare overblijfselen gevonden. Maar daar heeft men wel gevonden bijvoorbeeld wielen. Wagenwielen. Het hout ervan was verteerd. Maar die wagenwielen waren begroeid geworden met koraal. Alleen het hout was weg, maar het koraal was er nog, wielen met weet ik hoeveel spaken aan de hand waarvan men dan zegt dat moet uit die tijd van het Egyptische Rijk geweest zijn, want toen hadden ze wielen met zoveel spaken, maar ja, u weet over fietsenmakers gaan we het deze dag niet hebben. door een andere keer weer. Dus ik houd het er maar op, omdat ik de aanwijzingen sterk genoeg vind dat het niet was dat zuidelijke deel, hoewel het dat geweest kon zijn. Maar dit deel, dat is minder ver, het middenste deel van de Golf van Aqaba. En er loopt inderdaad een weg naartoe, tot in onze dagen. Dat is makkelijk bereikbaar. Alleen, als je daar bent, kun je geen kant meer op, je kunt alleen nog terug. En dat is wat beschreven wordt in Exodus 14, want daar waren wij zo ongeveer, geloof ik. Er staan plaatsnamen, maar ja, daar weten we nooit precies wat het is. Maar er wordt in de eerste plaats gezegd in 13 vers 18... God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. Dat was tegen 5 uur ongeveer. Bij 5 staan er. Maar vooruit. Dat wil zeggen, de korte route van Egypte is natuurlijk langs de kust. Kustweg via Maris trouwens. Gewoon de grote hoofdweg van die dagen. Maar die ging door het land van de Filistijnen. Dat was de korte route. Maar de heer zegt nee. Ze moesten de weg van de woestijn der Schelfzee. Nou ja, dat is in ieder geval deze woestijn. En als Schelfzee Rode Zee is, kan het inderdaad de linkse golf van Suez en de rechtse golf van Aqaba. Maar in ieder geval die woestijn gaan ze in. En daarna staat er in vers 2 van hoofdstuk 14. Spreekt tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachirot tussen Migdol en de zee. De zee. Dat moet die Schelfzee zijn, op 13 vers 18 uiteraard. Tussen Migdol en tussen de zee voor Baal Zephon, daar tegenover zult gij uw legeren aan de zee. Wat die plaatsen zijn, dat is niet echt bekend. Daar moet je naar zoeken, maar dat weet men niet. Maar aan de zee. En Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls, zijn verward, ze zijn de weg kwijt in het land. Die woestijn, dat is de woestijn der Schelfzee, vers 18. Die woestijn heeft hen besloten. Kortom, wat wij noemen Sinaïtisch Schiereiland, dat zou je beter noemen, naar Bijbelse maatstaven, de woestijn der Schelfzee. Het is omringd door Schelfzee, links en rechts, Rode Zee namelijk, die bij de golven. En in die woestijn is men verward geraakt, men loopt daar dood. En met een beetje strategisch inzicht zie je dat ze geen kant op kunnen. En dus denkt Farao, ik heb ze nou wel laten gaan, de tiende keer. Maar weet je wat? Ze nou toch doodlopen in de woestijn, dan haal ik ze terug. Goed. Ze waren besloten in de woestijn. Dat is vers 3. Het woord besloten is sagar. En sagar is gewoon een sigaar. En een sigaar is besloten, ingewikkeld. Dat is het. Het is gewoon Hebreeuws. Heeft er niks mee te maken, maar ik vind die dingen erg leuk om te zien en ook om ze door te vertellen. Uiteraard. Eens even kijken, wat moet ik nog zeggen? Nou ja, Israël zit een beetje in de problemen dan. Ze zien ook geen uitweg. En Mozes zegt in vers 13 tegen het volk, vrees niet, staat vast en ziet, het heil is des Heren. Eigenlijk staat er gewoon de naam van Jezus, maar vooruit. Het heil is des Heren, want dat is wat de naam Jezus betekent. Vers 14, de Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En daarna zei hij tot Mozes, verder mijn jongens, stoere knapen. Wat roept gij tot mij? Foei, hoe suffend staat gij daar? Zeg tot de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Hef uw staf op, een wonderstaf. Hebben we ooit over nagedacht dat het altijd gaat om een toverstaf? Ook buiten de Bijbel om. Staf is een beeld van opstanding, van leven uit de dood. En als je kunt toveren, dan wil je toch dat toveren, niet? Eeuwig leven, overwinning op de dood. Daar gaat het over, want het dal waar men doortrekt is een dal des doods. Een uitbeelding van dood, van oordeel. Men zou het overwinnen. Dus hoe trek je door de Schelfzee? Je toverstaf. Hé? Leuk, hè? Die heb ik van Hans gekregen. Ja, denk ik, jaren geleden, geloof ik.
Nee,
niet zo gek
lang geleden.
Nee, hoor. Oh, nou ja. Hij doet het nog goed, Hans. Het aanwijsdakje. Een uitschuifstokje. Goed, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee. Ik lief dezelfde de kinderen is door het midden der zee gaan. Door het midden der zee. Op het, door het midden vind ik wel mooi. Midden door de golf van Aqaba, langs beide kanten gerekend. Noord-zuid het midden en oost-west uiteraard het midden. Nou goed. En daarna wordt gezegd in welke volgorde dat gebeurt. En kom ik in vers 21, waar staat... Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee... Zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind, vanuit Saoedi-Arabië dan wel Midian, die ganse nacht waarde het en maakte de zee, de Heere staat, deed de zee weggaan door een sterke oostenwind. De Heer maakt gebruik van gereedschap en het geeft ons weer de gelegenheid om het gereedschap de schuld te geven. Zeg, het is gewoon een natuurgebeuren. Je moet wel erg naïef zijn om zo altijd maar God te willen wegredeneren. Dat kan dan dus altijd en dat doet men ook, hè. Maar de Heer deed de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog. Kortom, de wateren werden gekliefd. Hij maakte de zee droog. Nou is dat woord voor droog, is garaba. Ik zal het spellen. Garaba. Met een geet, een resh, een beet en een hey. Meestal doe ik het met cijfers, niet omdat ik belang hecht aan die cijfers meteen, maar het is makkelijker praten en schrijven, want hoe schrijf je die letters op, nietwaar? Je schrijft veel sneller als je zegt, je schrijft de garaba, schrijf je met een 8, 200, 2, 5. Los van enige getalssymboliek, dit zijn de letters. Een 8, een 200, een 2 en een 5. Garaba, dat klinkt ons bekend in de oren, omdat op zijn minst, maar daar ga ik het nog over hebben, omdat op zijn minst een deel van het Jordaandal, dat dal waar we het vandaag over hebben, aangeduid wordt als de Araba. Araba. En Garaba betekent droog. En zo heb ik eindelijk gevonden hoe men erbij komt om de naam of het woord Araba te vertalen met woestijn. Een droge plaats. Want dat krijg je altijd te horen. Hè? Je hebt onderweg de gids ook een paar keer gevraagd, wat betekent dat Araba? En nou, in het Hebreeuws betekent dat een droge plaats, een dorre plaats, een woestijn. Wildernis. In de Statenvertaling wildernis. Soms. Soms. Maar dat klopt niet, want dat is Araba en dat schrijf je niet met een geet aan het begin, maar met een ayin aan het begin. Voor de rest is het hetzelfde. Daar, zoals gezegd, daar heb ik het nog over. Niet met een 8 aan het begin, maar met een 70. Naraba, eigenlijk, als je de ayin uitspreekt, maar dat doet men meestal niet meer, omdat het een lastige letter is, de NG. Maar dat zou er moeten zijn, dat is de ayin. Dan wordt het Naraba, maar dat is wat anders. En dan zegt hij, ja, maar je kan toch letterwissel hebben en dat betekent het toch hetzelfde. Dan zeg ik, ja, dat komt heel vaak voor. Maar wat ook vaak voorkomt, is dat je juist het tegengestelde krijgt, dus het zegt niks. Dan moet je meer argumenten aandragen. Hallel en Galel, dat is bijna hetzelfde. Maar het is het tegenovergestelde. Het een met een 5, de ander met een 8 aan het begin. Maar het is het tegenovergestelde. Want Hallel is loven en prijzen van Halleluja. En Galel is eigenlijk vloeken. Ontwijden, ontheiligen, misbruiken enzovoorts. Vandaar dat het roepen van de naam des Heren al gauw ontaart in het ijdelijk gebruiken van de naam des Heren. Dat is strafbaar, want Hallel wordt al gauw tot Galel.
Dat betekent de dochter van Saul met David.
Michal. Ja, zij vloekte de Heer. Precies, in plaats van hallo, wat David deed, was het Michal, die een beeld is van het ongelovige Joodse volk uit onze dagen. Zij loofde niet de Heer, zij ontheiligde zijn naam en misbruikte hem ijdel. Enzovoorts. Maar goed, we hebben het daar nog over. Maar Garaba wil zeggen droog. En wellicht komt men zo aan de vertaling van woestijn voor Araba. Maar het is ten onrechte, over Araba hebben we het namelijk straks weer na de pauze. Want wat dat woord werkelijk betekent, ben ik na 3 dagen studeren achtergekomen alsnog. En ik zal het u straks gratis meedelen. Maar we gaan eerst eten.